Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nou ja, het is ook een Griekse tragedie, puur zang
mooi,
natuurlijk.
Mooi,
ja, mooi gevonden.
Dat jullie toch erg. Oh, haat jullie soms zo erg, zo diep.
Teun en Gijs vertellen alles. Iedere dinsdag een nieuwe aflevering in je podcast-app.
Maarten, ja. We hebben bijna hetzelfde shirt aan.
Is dat zo?
Ja.
Godverdomme.
Zie je dat?
Echt waar.
We hebben allebei niet gestreken ook, volgens mij.
Niet gestreken? Nee, nee.
Strijk je wel eens?
Nooit.
Nooit?
Nooit.
Soms moet ik strijken.
Van wie?
van mijn opdrachtgever, als ik ergens moet spelen.
Oh, dat staat in jouw contract.
Ja, als van je komt gestreken spelen, wit overhemd.
Omdat je zo vaak ongestreken...
Ongestreken aankomt waaien.
En dan dachten mensen, Jesus.
Wie is dit nou weer?
Strijk is
ga
iets.
Weg.
Ja. Bestaat strijken als game mechanic?
Strijken?
Ooit wel eens...
Het zou me niks verbazen als er in een WarioWare game...
Ja...
Even gestreken wordt.
Echt waar?
Ja.
Ik heb nooit gewaarwild over.
Ik ook niet.
Nee.
Ja.
We zijn live.
We staan aan.
We staan aan, dat is de eerste stap bij de podcast.
Precies.
Een belangrijke stap.
Absoluut.
Dat de mic aanstaat.
Dat is gelukt.
Ja, welkom.
Welkom lieve, allemaal.
Lieve luisteraars, bij de Maarten en Kees Videogame Show.
Yes, ik ben Kees Groenteman.
Ik ben Maarten Heijmans.
En we gaan het vandaag alleen maar...
Over videogames hebben. Niet alleen vandaag, gewoon elke aflevering.
Elke week waarschijnlijk.
Elke week, ja, daar moeten we nog even achterkomen. Dit wordt een podcast over alleen maar videogames. We gaan het over niks anders hebben. Geen actualiteiten.
Nou ja, videogame.
Ja, videogame actualiteiten. Ja. Verder helemaal niks.
Nee.
Ja, en de titel dekt gewoon de lading.
Precies.
De Maarten en Kees Videogame Show.
Wij zijn Maarten en Kees... En wij praten over videogames.
Ja, de helderder kan je het niet krijgen.
Precies.
We hebben ook nog andere titels in overweging genomen. Maar
ja.
Bedenk maar eens een titel, het is niet te doen.
Precies, als er een luisteraar is die een beter idee heeft, laat het zeker horen. Ik weet niet of we er iets mee doen,
ja.
Maar laat het wel horen.
Altijd leuk.
Precies.
Ja, we gaan het alleen maar over games hebben.
Ja, dat is wel de bedoeling. Ik wil het eigenlijk altijd alleen maar over games hebben.
Ja, precies.
Heb jij dat ook?
Ja, dat is wat ons bindt.
Ja.
Daar hadden we het gisteren of wanneer aan de telefoon ook over dat... Als ik, en dat heb jij ook, dat als we ons in een nieuwe sociale situatie begeven... met nieuwe collega's of nieuwe mensen of nieuwe whatever... dan ga ik meteen checken wie is een gamer hier.
Ja, precies. Dan gaat die antenne gaat meteen aan.
Ja, ja.
En zodra er iets valt, of je ziet een t-shirt... of je ziet een, weet ik veel, een telefoonachtergrond waarvan je denkt... daar zou wel eens een link kunnen zitten.
Dan is het harp.
Ja, erop. En over het water peilen heb ik ook vaak. Want mensen hebben soms ook wel eens een beeld... van gamers. Oh, je bent een gamer. Oh, ben je dan verslaafd? Of zo. Dat heb ik ook wel eens gehad, weet je wel?
Oh ja, ja, ja.
Verslaafd. Dat ik dan, een soort van met enthousiasme het gesprek begon en dat ik dan een hele koude douche kreeg.
En helemaal meteen in de hiërarchie, meteen daalde.
Ja, heel erg laag de hiërarchie. En ik ben al muzikant, dus dat is al vechten.
Ja.
op dat vlak. Nee, maar het klopt.
Dat is waar.
Ja. En nou ja, goed. Het grappige is dat wij, we hebben een paar keer samengewerkt. Mm-hmm. En tijdens een van die samenwerkingen kwam dat moment eigenlijk. En toen voelden we die...
Wanneer was dat?
Ja, dat was tijdens het inzingen van een klokhuislied. En eigenlijk hoefde jij maar twee woorden in te zingen, letterlijk.
Mm-hmm.
Maar daar hadden we anderhalf uur de tijd voor. Toen zaten we in de Q-Factory in Amsterdam-Oost.
Ja.
En toen hebben we eerst een uur en een kwartier over games gepraat. En toen een kwartier die twee woorden opgenomen.
Zullen we even... Oh, we moeten nog even dit lied afmaken.
Oh ja, we moeten ook nog even opnemen. Ja. En toen... dat is alweer bijna een jaar geleden, denk ik.
Ja, en toen kwam ook meteen het idee... wij zaten allebei met een idee... Wij willen een podcast maken over games.
Precies.
En toen dachten we, Nou,
1 plus 1 is 2. En hier zitten we.
God, ja. Potverdorie.
Waar gaan we het over hebben?
Dat weet jij beter dan ik.
Ja, dat klopt.
Mij.
Ik heb een heel professioneel lijstje gemaakt.
Ja.
Ten eerste, heb je nog wat gespeeld de afgelopen tijd?
Nou, ik ben net terug van een hele lange reis. Dus ik heb eigenlijk niks... ik heb eigenlijk heel weinig gespeeld. Ik heb gisteren wel een paar uur ge-Uncharted 1, toevallig. Ik heb een, hoe noem je dat? Een godchild, een peetkind.
Mm-hmm.
Dat vind ik heel leuk. Die is ook heel erg gamer. Dat heb ik er ook een beetje in gegoten, denk ik wel. En ik vind het dus heel leuk om zeg maar de classics uit mijn tijd... om dat dan nu aan hem te laten spelen. En het is ook perfect nu, omdat al die games zijn geremasterd, weet je wel...
Ja.
Dus we spelen nu Uncharted 1 samen.
En heb je een soort plan gemaakt daarin? Van ik begin bij de allereerste stappen.
Zeker.
Ja.
Ja, ik voel mezelf echt een beetje zo'n opvoeder.
Een guru.
Dus ik heb hem dan voor zijn verjaardag de Uncharted Nathan Drake Collection gegeven. Mm-hmm. Van, deze trilogie, dit is heel goed.
Het is het ook.
En dan beginnen we bij 1. En ik zeg ook, 1 is vrij clunky nog.
Ja.
Dus ik zeg ook de hele tijd, het wordt beter vanaf 2. Maar het is goed dat we nu 1 spelen.
Precies.
Om 1 te komen.
Uncharted games, wat zijn dat voor games? Het zijn third person, je ziet de protagonist van achter.
Van achter, ja. Uncharted 1 komt uit 2006 of volgens mij 6, als ik me niet vergis. Dat was een van de launch games voor de PlayStation 3.
Mm-hmm.
Dus dat is echt best wel lang geleden. En het was destijds revolutionair zou ik niet willen noemen, maar het was voor heel veel mensen hun eerste game op de nieuwe generatie, PlayStation 3. En grafisch was het gewoon... Ik had nog nooit gezien... Bijvoorbeeld als je character, je poppetje waarmee je speelt, als die in het water terechtkomt, dan is dat vaak geanimeerd. Dus dan is je poppetje nat. En dat is vaak dan binair, dus nat of niet nat. Maar bij Uncharted, als je dan tot je knieën aan in het water loopt, dan werd je alleen tot je knieën
precies,
nat.
En
de eerste keer dat ik dat zag, was echt wauw.
Mind blown.
Mind blown.
Kijk dit.
Het water was heel mooi. Het was een van de eerste over-shoulder schieten. Was nog niet zo wijd verspreid. Dat is nu gewoon de norm.
De standaard, klopt.
Hoe je schiet.
Ja.
Het was eigenlijk een soort... spiritueel vervolg op Tomb Raider.
Precies. Ja, en de studio Naughty Dog is uiteindelijk uitgekomen bij The Last of Us, waarvan dit jaar natuurlijk een hele succesvolle televisieserie is gemaakt.
Ja.
Dus zij zijn ook wel grondleggers geweest van een bepaalde manier van verhaal vertellen in games, waar eigenlijk Uncharted 1 echt het startschot van was.
Zeker.
Met echte personages, goed gevoiced.
Heel erg. En niet alleen gevoiced, maar ook echt gespeeld.
Precies.
Dus de acteurs hebben van die, wat je wel ziet in Hollywood films, die hebben helemaal een mocap pakken. Maar vanaf toen werden er, vanaf Uncharted, kwamen er ook echt ineens steracteurs in games. Zoals, hoe heet die, Nathan Drake? Nolan North. Nolan North is dus Nathan Drake in die game. En daarvoor waren games dus altijd met stemmetjes. En er zit iemand zoals wij nu in een geluidsstudio dat stemmetje te doen. En dat geeft nooit zo'n goede performance als dat je het echt speelt. Alsof het een set is.
Ja, precies.
En nu heb je eigenlijk echt filmster. Dus Troy Baker, die Joel is in The Last of Us.
Precies.
In de serie gespeeld door Pedro Pascal. Ik hoor echt van elke vrouw.
Ja, hè?
Iedereen is dol op elke
man. Ook mannen ook.
Ook
ja,
mannen.
Precies. Ja, ik ook.
Ik ook. Ja.
Nou, daar gaan we.
Ja, zeker. En dat vind ik ook wel fijn als ik dan The Last of Us op HBO kijk. Het is echt een van de meest succesvolle series. Dat de nerd, het 8-jarige nerdje in mij, die nog werd veroordeeld van, jij houdt van Sonic en Mario.
Ja.
Dat ik nu denk, onze hobby is nu gewoon... We zijn top of the bill.
Ja, maar worden serieus genomen.
Pedro Pascal.
Precies.
Joel.
Ja, wij hebben Pedro.
Wij hebben Pedro.
Ja.
Maar wat heb jij gespeeld, Kees?
Ik ben eigenlijk best wel veel verschillende games aan het spelen. Maar ik heb eindelijk een enorme Japanse roleplaying game afgesloten. De credits zijn gerold op Xenoblade Chronicles 3.
Oh, wow.
Echt een grote, meaty, Japanse RPG. Ik heb de eerste twee delen ook gespeeld. Maar dit is de eerste waar ik echt de credits ook heb bereikt.
Mm.
Ik moet wel zeggen, de laatste... derde van de game heb ik naar easy omlaag geschaald. En heb ik me ook echt alleen nog maar op het verhaal gefocust.
Mm.
Want het is een lange game. Het is een grote game. Je voelt je heel klein en het verhaal is enorm. Het breidt zich uit naar alle kanten. Maar het is een game die wat mij betreft echt meer aandacht verdient. Maar het is qua muziek, qua characters, qua hoeveelheid content wat je kan doen, is ongelooflijk. Echt heel indrukwekkend. En je voelt je totaal vrij om te gaan en staan waar je wil. En in elke hoek is wat te vinden. En wat ik zei, de muziek draagt het ook echt. Het is echt een prachtige soundtrack. Dus dat is een game die vorig jaar is uitgekomen. Exclusief voor de Nintendo Switch.
Hoeveel uur heb je daar over gedaan?
50. Dus dat is best...
50 vind ik nog meevallen voor zo'n epic groot ding.
Ja, zeker. Nee, je kan er makkelijk 200 uur over doen.
Maar je hebt veel sidequests geskipt en zo.
Zeker. Ja,
het kan en, zo vermoeiend zijn zo'n game.
Ja, zeker. En wat veel Japanse RPG's doen, is dat je op een gegeven moment een soort sequence van boss fights krijgt op het einde, die je echt testen of je genoeg gegrind hebt ook. Of je genoeg... of je characters sterk genoeg zijn en... Ja. Dan loop je echt tegen een muur aan. Dus toen dacht ik, weet je wat? Ik schaal het terug naar easy. En ik speel het puur en alleen voor het verhaal. Maar ik wil wel de credits bereiken. Want ik had op zich ook de cutscenes op YouTube kunnen bekijken. Maar
ja, je wilt het. Maar het is heerlijk als je zo'n beslissing op een gegeven moment voor jezelf kan maken.
Ja, weet zeker.
Je dan, ik doe het gewoon op easy.
Ja, ja.
Fuck it, voor wie?
Precies.
Voor wie?
Ja.
Ik heb dat ook zo lang van, nee, je moet het op normaal.
Ja, heb je dat gehad?
Heel erg, dat ik niet wil cheaten, niet wil, nee.
Dat je denkt, dit is de manier, is dat dan voor jezelf? Dat je denkt, ik moet mezelf aantonen dat ik het goed kan? Nee, of is het voor van zo hebben de developers het bedoeld?
Ja, dat. Het is een soort, ik neem deel aan het kunstwerk wat door de developers is gemaakt en... Die ervaring of hun moeite moet ik respecteren of zo.
Ja.
Dus ik wil het, nou ja, precies wat zij hebben bedoeld.
Maar ja, goed, die easy optie hebben zij er ook ingestopt.
Dat
natuurlijk.
Is absoluut waar. En,
maar er is wat voor te zeggen hoor, echt waar. Ja,
ja. Ik heb bijvoorbeeld 2 jaar geleden Persona 5, heb je die gespeeld?
Ja, zeker.
En daar had ik zo'n haat-liefde verhouding mee. Want vroeger vond ik Japanse RPG's echt het beste genre eigenlijk. Mm-hmm. En naarmate ik ouder werd... Qua tijd en op een gegeven moment vond ik het toch soms dat anime gebeuren een beetje infantiel. De romance options is er toch heel plat.
Ja.
Meisjes zijn altijd zo, jongens zijn altijd zo. En ik heb Persona 5 eigenlijk met tegenzin 70 uur gespeeld.
Zo. Ja.
Omdat de muziek, de esthetiek is geweldig.
Ja.
De muziek is fantastisch.
Ongeëvenaard, wat is coolness betreft.
Helemaal cool. Maar gewoon de pure gameplay, de dungeon crawling, is zo saai.
Ja.
En je hebt geen keuze in de dialogues en zo. Soms zit je gewoon een half uur dialoog.
Door te klikken, ja.
En ik dacht na 70 uur, wat ben ik aan het doen?
Ja.
Ik stop.
En toch, je bent gestopt.
Ik ben gestopt. Ja, precies. Ik zat denk ik op de helft.
Ja.
Of zo.
Ja.
En ja, toen voelde ik me echt verschrikkelijk daarna.
Ja, dat deed pijn.
Ja, want ik dacht, 70 uur, ik ben gestopt, weet je wel? Waar was dit goed voor? Ik had ook na 10 uur kunnen stoppen.
Precies.
Maar heel interessant, ja, dan moeten we het nog eens een hele aflevering aan wijden.
Aan de JRPG. JRPG, ja, zeker, ja. Want die heb jij in je jeugd dus veel gespeeld.
Ja, mijn favoriet was Skies of Arcadia.
Oh ja. Dat was Dreamcast.
Dreamcast, ja. En Shining Force 3.
Oh, ja.
Zeg maar die oude Sega JRPGs.
Ja. Ja, te gek. Ik ben pas heel laat in het genre gestapt eigenlijk. Mijn eerste was Final Fantasy 6. En die heb ik gespeeld toen ik op tour was. En dat is alweer ruim 10 jaar geleden. Maar dat was de eerste echt grote RPG die ik uitspeelde.
Wat grappig.
JRPG moet
ik
zeggen.
Dus je begon met 6 nadat 7, 8, 9, 10 al uit waren.
Ja, ja, dat was mijn eerste. Ook omdat ik had een gemodde PlayStation Portable. Mm. En daar kon ik die heel goed op spelen. Dus het was ook eigenlijk qua... Ik had ook 7 kunnen spelen, maar 6 sprak me aan. Ook prachtig, geweldige game.
En 6 is ook de laatste klassieke, zeg maar. Toch?
Precies.
2D graphics.
Ja, de grote overgang. Het is eigenlijk net als de Link to the Past. Als we het over Zelda hebben, Link to the Past. En toen kwam Ocarina of Time. Dus die overgang. En diezelfde overgang heb je tussen Final Fantasy 6 en Final Fantasy 7.
Ja, ik kom nu ook weer zo in zo'n rabbit hole. Dat eigenlijk PlayStation heeft nog aan Nintendo een voorstel gedaan.
Klopt.
Zullen we het samen doen?
Ja.
Nintendo? Nee.
Uiteindelijk niet. Nee. Er zijn wel prototypes gemaakt.
Ja, prototypes gemaakt. Ja.
Ja, wat had de wereld er anders uitgezien dan, hè?
Totaal. Geen Oekraïne hadden we
nee,
al gehad.
Nee, ook dat niet. En, nee. Gasprijzen waren gewoon normaal geweest.
Gewoon normaal. Ja. Ik ben wel erg blij dat ze niet samen zijn gegaan.
Ja, ja. Ik
diversiteit.
Zeker. Diversiteit is goed.
Ja.
Zeker.
Wat heb je nog meer gespeeld?
Ik heb daarnaast nog een indie game gespeeld die dit jaar is uitgekomen. Die heet Season, A Letter to the Future. Hmm. Ik weet niet of je daarvan hebt gehoord.
Nee, niet van gehoord.
Echt een prachtige... ik heb hem bijna uitgespeeld. Een prachtige... Ja, het is eigenlijk... Ik haat de term echt, maar een walking simulator.
Ja, ja.
Dus alle interactie die plaatsvindt is lezen. Af en toe verzamel je een object. En het verhaal is... Je bent een jonge vrouw in een klein dorpje... In een soort alternatieve werkelijkheid. In een wereld die al meerdere apocalyptische events heeft meegemaakt. En de elder van jouw dorp weet dat er binnenkort opnieuw een apocalyptisch moment gaat plaatsvinden. Mm-hmm. En jij bent om redenen degene die erop uit moet om de wereld die er nu nog is vast te leggen. Dus je hebt een camera, je hebt een tape recorder... En je hebt een plakboek en je maakt tekeningen onderweg. Je komt een aantal mensen tegen die nog een soort van vasthouden aan wat er nog is. Het toffe is wel van deze game dat je fietst. Je hebt een fietsje. Of een fietsje. Gewoon een fiets.
Ja, fiets.
En die mechanic die voelt super goed. Dus het voelt super lekker om van heuvels af te fietsen. Ja. En dan zie je weer iets in de verte van, oh, er staat een oude auto. Daar kan ik wel naar kijken. En dan loop je er naartoe, stap je van je fiets.
Oh, vet.
Maak je er een foto van. Dan heeft jouw character vaak een bespiegeling daarover. En dan, als je wil, open je je plakboek. En dan kan je die foto erin plakken. En zo geef je ook elke area waar je bent een eigen pagina in je plakboek. Die kan je helemaal zelf vormgeven.
Mm.
Dus je kan die foto's van formaat verwisselen. Je hebt allemaal tekeningetjes en decoraties. En heel veel van die game is eigenlijk gewoon het vastleggen van je omgeving. Dat is echt heel knap gedaan.
Hmm.
En de vormgeving is prachtig, muziek is geweldig. Het is echt een waanzinnig mooie game.
Vet, is die Westers of Japans?
Canadees.
Canadees.
Ja, ik heb hem bijna uitgespeeld. Ja, het is echt zo'n game waar je niet heel veel woorden aan moet veilmaken. Ik kan hem echt aanraden. Hij is echt in elk opzicht heel indrukwekkend.
Vet, hoe heette die?
Season, A Letter to the Future.
Season, A Letter to the Future.
Yeah. We gaan het over Zelda hebben. Tears of the Kingdom.
En over Breath of the Wild.
En Breath of the Wild, ja. Heb ik trouwens ook gespeeld nog. Ik heb nog even tot en met de hangglider, zeg maar, nog even erbij gepakt. Ja,
ja, prachtig, prachtig. Ja,
wat een
Great Plateau.
Opening van een game.
Het is zo goed.
Ja.
Even om uit te leggen. Zelda, Breath of the Wild. Het is, ik weet niet of het voor jou geldt, het is mijn favoriet aller tijden. Het is denk ik mijn, voor jou ook?
Weet ik niet. Dat is
top 10?
Ja,
zeker top 10.
Dat wel.
Ja, het is een ongelofelijke game. Zelda bestaat al vanaf 89, denk ik. 35 jaar.
Ja.
Het is een van de franchises van Nintendo. Naast Mario, de twee grote franchises van Nintendo. En het beweegt mee met de tijd en het bepaalt elke tijd ook. Weet je, een nieuwe Zelda is echt een evenement waar een nieuwe... die de game-industrie gewoon verder brengen. Het is ongelooflijk het talent wat ze daarin hebben. En het open-world genre, dat een videogame dus in een open wereld zich afspeelt. Dus GTA kennen de meeste mensen wel, dat je in een stad kan vrij rondlopen, blablabla. Bla, bla. In 2017 ging Zelda dus ook open-world. En open-world bestond echt al wel 10, 15 jaar. Dus ik dacht in het begin nog van, oh, Zelda moet ook open world. Weet je wel, van oké. Maar ze hebben dus dingen gedaan waardoor het echt een nieuwe dimensie krijgt. Het is voor mijn gevoel de eerste echte open world die ik heb gespeeld. Ja, ik weet niet waar ik moet beginnen. Ik vind het in elk opzicht
misschien bij het begin. Van, ik heb dus die eerste 2 uur gespeeld nu afgelopen week. En dan inderdaad wat je zegt, het echte open gevoel. Wat je krijgt, je bent binnen een minuut buiten. Er is geen. Er is een soort mini tutorial waar je leert hoe je kleren aantrekt en op een
klimt.
Op een steen klimt en een kist openmaakt.
Ja.
En dan stap je de grot uit. En dan ligt de wereld aan je voeten. En dat is echt zoals ze dat in deze game hebben gedaan. Ongeëvenaard nog steeds, denk ik.
Ja.
Behalve misschien bij Elden Ring. Maar.
Elden Ring is opener, bedoel je, in die zin?
Nou ja, in de zin van dat je... Die tutorial is wat langer, maar dat gevoel dat je een wereld instapt... die echt, waar je echt, echt vrij bent om te gaan en staan waar je wil. En ook beloond wordt voor elke richting die je oploopt, eigenlijk.
Ja, het is op een soort andere manier. Wat Elden Ring eigenlijk heel slim, stiekem slim doet, maar wat het toch beperkter maakt, vind ik, is dat die map is eigenlijk geen... Het is eigenlijk een heel lang level. Want je begint en dan ga je naar die weet je, het is eigenlijk...
Fair,
ik maak nu een soort banaanvorm naar Kees.
Ja.
Het is niet elke richting. Er zit een grote zee in het midden.
Ja.
Dus het is toch vrij à la Dark Souls gestuurd.
Ja, ja, dat is waar. Maar als je voor het eerst de open wereld instapt...
Ja, en hoe heet het ook weer? Limgrave.
Ja. Dat uitzicht en dat gevoel, dat is wel vergelijkbaar met wat er gebeurt.
Zeker,
in
wat
Zelda.
Heel knap is in Elden Ring, dat hebben ze ook weer een beetje gepikt van de vulkaan uit Breath of the Wild, is de boom in het midden.
Ja.
Dat is een geweldige keus. Ja. Dat je overal...
Die zie je altijd.
Ja, sta je in contact met die boom. En zie je, net als het kasteel, je ziet je eindgoal.
Ja.
Waar je ook bent.
Ja.
En hoe ben ik ver? Ben ik dichtbij? En die boom is meesterlijk.
Ja, precies.
Maar wat zo goed ook is aan die tutorial van Breath of the Wild, is dat het de game in het mini is.
Ja.
Dus je moet 4 tempeltjes af, zoals je de 4 titanen moet pakken.
Mm-hmm.
Elk tempeltje is in een andere richting, in een andere windrichting. Dus het is eigenlijk, je leert eigenlijk in 2 uur hoe je de hele game moet doen.
Ja.
Dat is heel vet. En wat ik ook vet vind, is dat Miyamoto, die niet deze Zelda's heeft gemaakt, maar wel Zelda heeft bedacht.
Ja.
Die wilde bij Zelda 1, die ook eigenlijk al de eerste open world game
Zeker,
was.
Zeker, dat is eigenlijk de Zelda die het meest op Breath of the Wild lijkt, gek genoeg.
Ja, precies.
De allereerste.
Inderdaad, de meest Zelda in zijn essentie, de eerste. Ja. Hij wilde het gevoel weergeven, hij wilde een game maken... die het gevoel weer gaf wat hij als kleine jongen had, dat hij in het bos speelde.
Ja.
En dat je gewoon kan doen wat je wil en dat je gewoon in het bos bent.
Ja.
En dat vind ik zo knap van Breath of the Wild. Weet je, het lijkt, Nintendo, kinderachtig, waar is de stoerheid? Maar Breath of the Wild is een game die je bloed serieus neemt.
Ja.
Het respecteert je intelligentie en je eigen ability om een wereld te ontdekken zonder... Oh, kom hier en pijltjes en dit en dat. Het neemt je gewoon, hier is de wereld, figure it out.
Grappige is dat, ik las in een interview, een van de makers presenteerde de game voor het eerst aan Miyamoto. Want hij was niet direct betrokken, zoals je zegt, bij de development. Maar hij was natuurlijk wel als grondlegger en adviseur.
Het bomenverhaal.
Ja, het bomenverhaal. Dat ze hem loslieten in de wereld. En er waren allebei... De game was nog niet af, maar er waren allerlei dingen. Hij kon een gevecht aangaan. Hij kon items verzamelen. Noem het maar op. Maar een van de dingen die je kan doen in Breath of the Wild is... bijna elke boom is te beklimmen. En
niet eens elke boom. Alles is te beklimmen.
Ja, precies. Ja. Maar de bomen specifiek, Miyamoto liep naar de eerste de beste boom en begon erin te klimmen. En 20 minuten later was hij nog steeds in elke boom aan het klimmen.
Ja.
Terwijl iedereen om hem heen stond van, moeten we zeggen dat er meer te doen is dan alleen boom klimmen? En dat vind ik zo mooi, want dat is ook wat een kind zou doen in een bos. Gewoon al die bomen beklimmen.
Precies. Je zou...
Dus dat is eigenlijk heel mooi dat ze hem uiteindelijk hebben gegeven waar hij al die jaren geleden naar op zoek was. Heel hands-on.
Ik kan me helemaal voorstellen, weet je, zei ze, Miyamoto komt. Is het prototype al af? Oh shit, het zwaartje
ik hoop niet dat hij dit...
Niet, dat hij dit gaat ontdekken en hij zit gewoon een uur in bomen en mensen daarna... je kan ook nog dit doen. En dat hij denkt, nee... Het is net als met een
genoeg.
Kind volgens mij.
Ja.
Je organiseert een speurtocht en het kind zit gewoon met een flesje cola te spelen.
Precies, ja.
En dat is ook zo goed dat genie van hem, dat hij dan die bal zegt van... Oké, dit klimmechanicje is geweldig, dit moet in alles. En het is ook mijn favoriete bezigheid.
Ja.
Gewoon vanuit in bijvoorbeeld die canyon die je hebt. Mm-hmm. Weet je, soms ga ik gewoon helemaal naar de bottom en dan voel ik me... Alex Honnold, die gewoon... Oké, ik ga gewoon helemaal naar de top.
Ja.
En ik heb maar een paar items.
Ja, precies.
Ja, dat is zo
geweldig.
Je kan je eigen spelletjes bedenken. Dat is zo goed erin.
Ja. Wat hoop jij van Tears of the Kingdom? Meer van hetzelfde? Of zijn er bepaalde dingen die je anders zou willen zien?
Nee, ik vertrouw ze helemaal. Ik keek namelijk niet zo uit... Niet bijzonder uit naar Breath of the Wild 6 jaar geleden. Ik ben helemaal niet echt een Zelda-fan. Ik was echt een Sega-jongen. Dus ik heb Ocarina en Link to the Past helemaal gemist. Ik kocht een GameCube. Toen kocht ik die samen met The Wind Waker. Dat was mijn eerste Zelda. Die vond ik heel tof. En daar zat ook een disc bij. Een van de eerste remasters van Ocarina of Time op de GameCube. En toen dacht ik, nou, deze classic, die moet ik spelen. ik kwam er niet in. Nee. Het was best wel snel verouderd eigenlijk.
Ja, het is ook best wel een taaie game. Ja, Ocarina of Time,
het is eigenlijk heel restricted. En, dus ik speelde Wind Waker. Ik heb Twilight Princess gespeeld. Alleen die twee eigenlijk.
Twilight Princess heb ik dit jaar nog gespeeld.
Voor het eerst?
Ja, nou, ik heb hem destijds gespeeld, maar niet uitgespeeld. Mm-hmm. En nu wel. En ik vond het ook wel tof om eens terug te gaan naar een wat oudere Zelda, voordat die nieuwe eraan kwam. Om eens te kijken van, wat was de serie toen? En er zijn eigenlijk ongelooflijk veel raakvlakken met, natuurlijk, want het is een Zelda. Maar ik had best wel het gevoel van, Breath of the Wild had ook een niet-Zelda kunnen zijn. Maar toen ik Twilight Princess speelde, dacht ik, nee, Breath of the Wild is echt Zelda. Maar alle knoppen die op een Zelda zitten, zijn een hele andere kant op gedraaid. Ja. Dus je denkt, dat is die knop, maar totaal anders. Ja. Weet je wel? Dus er zitten heel veel elementen van Breath of the Wild in Twilight Princess die ik nooit echt, wat ik me nooit echt had gerealiseerd. En dat is volgens mij met elke Zelda zo. Vond ik wel heel interessant.
Want je vroeg me net van, wat hoop je bij Tears of the Kingdom? Heel veel mensen online van, durability moet weg. Ja. Ik vind dat een geweldige mechanic.
Ja, vind ik ook.
Omdat het me dwingt om te improviseren.
Ja.
En om me niet vast te bijten. Bijvoorbeeld Elden Ring. Dat vind ik lastig bij de Dark Souls. Je moet kiezen voor één wapen.
Ja.
Dan moet je alles ingooien. In ieder geval de eerste 30 uur van de
Absoluut.
Game. En dat voelt zo restricted. En bij Breath of the Wild ben ik constant aan het improviseren, aan het adapten. Oh, die laat dit vallen, Bob. Dat is gewoon zo gaaf. Ik hoop echt, die durability moet erin.
Die, om een kleine spoiler, maar dat zit er nog steeds in.
Dat is heel fijn.
Ja. Wat ik wel, als ik nog een klein puntje van kritiek, of ook nu het herspelen, dat de hoeveelheid tijd die je doorbrengt in menus, ook vanwege die durability, om items dat je iets wil oppakken, maar je hebt je inventory is vol. Dat kan echt wel iets gestroomlijnder.
Maar gebruik je wel het quick menu?
Ja, doe ik. Ja, maar daar kan je niet alles in doen. Je kan bijvoorbeeld niet een item laten vallen vanuit het quick menu.
Nee, maar je kan wel een wapen vanuit het quick menu en dan weggooien.
Ja, dat is waar. Dat kan
doe
je
ik
doen.
Altijd.
Ja, dat is. Maar goed, ik heb toch heb ik het gevoel. Dat is ook wel tof hoor. Misschien is het ook een kwestie van dat ik de tools niet op de juiste manier gebruik. Maar ik heb het gevoel dat dat toch wel iets gestroomlijnder kan. De hoeveelheid tijd die je sowieso in een menu doorbrengt. En ik moet zeggen, maar dat lijkt me ingewikkeld. Ik vind klimmen, hoe tof de mechanic ook is, je kijkt toch een heel groot deel van de tijd tegen de rug van je character en een oerzaaie muur aan.
Maar dan, lieve Kees, moet je gewoon je rechterstikje een beetje. Ik ga dan altijd viewpoints maken.
Tuurlijk, dat vind ik ook heerlijk. Maar de game vereist, en dat is ook te gek, het klimmen is echt ook een game in zichzelf. Je moet zorgen dat je stamina goed managt. En je moet altijd de snelste route naar het punt zoeken dat je weer op je benen kan staan.
Ja.
Dus er is weinig ruimte daar om een beetje van het uitzicht te genieten. Omdat je altijd denkt, ga ik het redden? Ik denk het wel, spannend. Kan ik er nog een sprong tussen doen? Weet je wel? Kan
die laatste sprong is
dat is geweldig. Dat is moeilijk op te lossen. Maar dat heb ik bij meer open world games die gebruik maken van klimmen. Assassin's Creed natuurlijk bijvoorbeeld. Dat ik toch wel heel erg veel naar de rug en naar een platte muur zit te kijken. En hoe interessant die mechanic ook is.
Zou je bijvoorbeeld wat Uncharted wat Uncharted doet is soms, als je dan klimt, dan pant de camera weg. En dan zie je, zou je dat soort dingen willen?
Ja, dat zou denk ik al helpen. Maar denk ik dat het een onmogelijk probleem is om op te lossen.
Ja, want dan ga je toch ook weer sturen. Dan ga je de ervaring sturen.
Ja, precies. En je wil ook dicht bij Link zijn en zien hoe die elke greep maakt en elk voetje neerzet. Want dat is zo goed gedaan. En daardoor wordt het ook heel, heel voelbaar. Dat is een ingewikkeld probleem.
Ik denk overigens wel dat daar nog in het klimmen verbeteringen te halen zijn. Wat ik bijvoorbeeld altijd doe, omdat ik gewoon een sukkel ben, is als ik zo klim en ik zie een, hoe noem je dat? Heb je die docu gezien over Alex Honnold?
Nee.
Hij zo die muur klimt. Weet je wie dat is? Alex Honnold?
Nee.
Nee. Alex Honnold. Er is een film op Disney Plus, National Geographic, die heet Free Solo. Die moet je even zien.
Ja.
Dat is een dude, dat is de beste klimmer ter wereld. Die beklimt de rots een rotsmuur in Yosemite Park, weet je, in Californië. Ja. Dat is gewoon een muur die gewoon 90 graden, gewoon recht.
Ja.
Spiegelglad ook. Hij beklimt 900 meter, bijna een kilometer, die beklimt hij zonder touw.
Okay.
Dat heet free soloing. Ja. Het is een levensgevaarlijk sport, want je maakt één foutje met dood.
Ja.
En die hele klim is gefilmd. En hij doet er 4 uur over of zo.
Hmm.
En dan zie je echt hoe sick klim is. En ja. hoe dat in Uncharted en alle spellen mensen klimmen. Het is niet te doen.
Nee.
Het is niet te doen. Het nee. is bovenmenselijk.
Ja.
En hij pakt dan altijd van die scheuren in de rots. Mm-hmm. Weet je wel? Want daar klim je langs.
Ja.
Dus altijd
dus bij verticale scheuren waar die zijn vingers op.
Ja, precies.
Vaak. Ja.
Precies. Dus
die beweging maken. Alle, ja.
alle uitzonderingetjes op mm-hmm. een muur. En in Breath of the Wild pak ik die dus ook. Dus als ja. ik zo'n scheur in de muur zit, klim ik zelfs als hij iets langer duurt, gewoon voor de beleving,
ja.
klim ik dan zo. En ik zou ja. wel willen dat dat beloond wordt. Dus dat dat minder
stamina kost. Ja, dat soort dingen zouden heel
dus
mooi zijn.
Dus daar is wel iets in te winnen. Want mm-hmm. het maakt voor mij de ervaring leuker.
Ja, ja. Wat ik verder nog, als we nog een beetje door mogen zeiken. Als ik graag. Naast Twilight Princess hou, dan vond ik daar het verhaal altijd. Het verhaal speelt daar altijd de hoofdrol. En dat is in Breath of the Wild eigenlijk niet zo. Je wordt na 100 jaar wakker in een wereld die vergaan is. Eigenlijk hebben de slechten gewonnen. Dat is een beetje wat er is gebeurd. En jij wordt met een soort laatste effort nog uit je slaap gehaald om toch nog de boel te redden. En in Twilight Princess ga je gewoon echt, is veel lineairder, ga je echt van event naar event, kom je overal mensen tegen, is de wereld in volle glorie gaande en moet je zorgen dat dat verschrikkelijke event van een complete blowdown van de wereld, dat voorkomen wordt. Het is een heel eigenlijk gespiegelde ervaring.
Ja,
wat het ook wel heel mooi maakt, want de wereld is desolaat.
Ja.
Daardoor die vrijheid die je hebt, die wordt daardoor ook verrijkt. Omdat je voelt van ik loop hier voor het eerst door deze wereld. Terwijl in Twilight Princess bijvoorbeeld heeft Link al een heel leven achter de rug. Woont hij ergens gewoon gezellig in een dorp. En krijgt hij ineens te horen, hey dude, je moet de wereld redden. Maar ik moet zeggen dat mijn zorgen waren daar helemaal nadat Nintendo de eerste gameplay beelden toonde. En eigenlijk, dat ging alleen maar over de mechanics. Ik weet niet of je die hebt gezien.
Van
Tears of the Kingdom.
Ja.
Dat je dingen kan fusen.
Ja, die heb ik gezien.
Hele toffe mechanics die de game echt op zijn kop zetten. En volgens mij gaat de community echt helemaal de meeste wacky dingen maken. Wat nu al gebeurt met Breath of the Wild. En dit is echt in overdrive. Maar het ging helemaal niet over het verhaal. Het voelde gewoon heel erg van, nou, de wereld, ik weet niet, is vergaan. En we maken er nog wat van. Weet je, we kunnen in elk geval een stok aan een hark vastmaken, zodat we extra reach hebben. Maar ondertussen is er weinig hoop. Ja. Maar dat veranderde heel erg toen ik de laatste trailer zag. En dat geldt volgens mij voor heel veel mensen die die trailer laat echt zien. Dat ze ook qua verhaal een hele nieuwe kant op gaan. En dat er echt, nou ja, ik denk dat tijdreizen en dat is niet bevestigd en dat is ook niet duidelijk hoor.
Dat
maar
denk jij.
Dat gevoel heb ik.
Oh, ja, ja.
En dat is natuurlijk verschillende misschien, dat de wereld in twee staten verkeert.
Ja.
Waar je tussen kan reizen. Dus dat kan tijd zijn, kan ook dark of light zijn.
Zit
dat is
eigenlijk heel vaak.
Zeker,
in
zit bijna in elke Zelda.
Princess zit in Link to the Past.
Ja, Ocarina of Time, ook tijdreizen natuurlijk.
Ja.
Ik denk dat een rol gaat spelen. En dat vind ik super spannend. Want misschien ga je wel terug in de tijd, 100 jaar, en verander je het verleden. Of, nou ja, er is natuurlijk eindeloos over te speculeren, maar ik heb er een heel goed gevoel over nu.
Ja.
Maar dat vond ik met Breath of the Wild, een heel groot gedeelte van het verhaal wordt verteld door het vinden van locaties waar Link herinneringen aan heeft. Dat vond ik echt geweldig.
Ja.
Heel goed gedaan.
Heel mooi.
Ook echt een hele mooie manier om de speler uit te dagen om goed om zich heen te kijken. Want je bekijkt de foto's.
Ja.
En dan zie je een paar niks zeggend hoekje met een paar bomen.
Dat vond ik een van de leukste mechanics.
Ja,
dat je echt moet zoeken en moet, alsof je een déjà vu beleeft.
Precies, ja.
En ik vond dat dus, dat gebrek aan cutscenes en verhaal, dat vond ik dus zo geweldig juist.
Ja.
Daardoor voelde ik me heel serieus genomen en niet van filmpje, weet je wel. En waardoor ik toch verlies dat het mijn verhaal is. Ik dacht, Voor mij zat er namelijk een heel groot verhaal in Breath of the Wild. En dat was het verhaal wat ik maakte. Dus van, Jezus, ik stond toen op die berg. En toen, of wat je dan wel eens hebt. Dat is ook geweldig. Heb je de DLC ook? Die zit al in de Switch-versie, volgens mij. Die Hero's Path, dat je ziet waar je bent geweest.
Ja, ja.
En ik had bijvoorbeeld, als ik na 10 uur spelen dan op een berg stond. En ik keek een beetje terug van, Jezus, daar kwam ik vandaan. Daar was ik 10 uur geleden. Wat heb ik allemaal beleefd sinds die tijd?
Ja.
En
dat heb ik ook.
De trials and tribulations. Die
precies, ik heb vroeger veel. Mijn ouders namen ons altijd mee wandelen op vakantie. Mm-hmm. In Schotland, noem het maar op.
Mm-hmm.
In de regen. En samen met mijn broer en met mijn vader en moeder. En mijn moeder had altijd echt ook die habit om te zeggen, kijk nou even achterom. Kijk, daar waren we net.
Ja,
weet je wel? En nu zijn we een uur verder en we zijn helemaal hier. En dat hebben we helemaal gelopen. Weet je?
Ja.
Dat is echt indrukwekkend. Als je loopt,
dan
voel je die afstand. En dat is inderdaad, Breath of the Wild geeft dat op een manier weer die echt aankomt.
Het geeft een het pakt een gevoel wat ik nog nooit heb gevoeld in een game.
Ja.
Of eigenlijk in een vorm misschien zelfs. Ja. Dus ik reis ook graag. Ik kom net uit Nieuw-Zeeland bijvoorbeeld. Heb ook gehiked en motor gereden. En toen ik Breath of the Wild speelde, toen voelde ik meteen dit. Ik heb nu dat reisgevoel echt. Dus het idee van wat is er daar over Beyond the Horizon?
Mm-hmm.
Wat is daar?
Ja.
En dat je geen. Er zijn geen paden voor je uitgestippeld. Er zijn wel paden voor je uitgestippeld, maar daar kan je vanaf. Die zijn gemaakt voor de mensen.
Ja.
Voor de aliens of voor de whatever's.
Mm-hmm.
En dat is misschien het enige puntje waar ik me zorgen over maak bij Tears of the Kingdom. Is dat ik bij Breath of the Wild het mooiste vond ik toch de eerste 30, 40 uur dat je de map nog niet hebt ontdekt.
Ja.
Dat er nog onbekendheid is.
Mm-hmm.
En Tears of the Kingdom, het is de Hyrule map. Hij is natuurlijk helemaal veranderd.
Ja.
Maar toch het idee, what the fuck is deze wereld?
Ja.
Dat is natuurlijk.
En hoe groot is dit?
Ja,
hoe
waar
groot?
Is het eind?
Ja, ja. Nee, ja, precies.
Dat is natuurlijk nu een beetje weg.
Ja.
Daar maak ik me een beetje zorgen over.
Nog drie dagen, Maarten. En dan zitten we hem te spelen.
Ja, niet te doen. Nog
niet
drie
te doen.
Dagen.
Ja. Het is bijna zover.
Heb jij er tijd voor?
Ja, ik heb in elk geval die dag wel echt vrijgehouden. En Hanna, mijn vriendin, ook. Want ik ga dat niet zonder haar spelen. Want we spelen heel veel samen.
Ja.
Eigenlijk altijd en zelden helemaal.
Ja.
En ik heb best wel veel tijd. Ja.
Wat fijn.
Dus ik kan echt wel erin duiken. Sorry.
Ja, ik zit in een voorstelling. Ik ben met de voorstelling bezig. Dus ik heb niet zoveel tijd. Maar,
nee. Nou ja, dat worden late avondjes waarschijnlijk.
Ja. Ja, ja, ja. Ik wacht tot het moment dat we dan in première gaan. En dan is het repeteren overdag voorbij.
Precies.
En dan, maar ik heb ook rekening te houden. Het is namelijk iets wat ik heel erg deel met mijn peetkinderen, deze game. En met mijn vriendin ook. Die heeft het ook helemaal gespeeld. En het is gewoon een soort. Ik heb ook de eerste keer dat ik Breath of the Wild speelde, 6 jaar geleden. Toen was mijn oom, met wie ik best wel een mooie connectie had, die was aan het sterven toen. Een sterfbed van een aantal maanden. En ik had toen vrij van werk. Dus mijn dagen bestonden gewoon uit bij hem op bezoek en Breath of the Wild spelen.
Okay,
dat was een hele surrealistische situatie.
Ja.
Dat is voor mij.
Associeer je die game? Ja, natuurlijk.
Heel erg.
Maar voel je
oom.
Dat? Ja. Komt het dan meteen weer terug als je dat.
Ja, een beetje het idee over leven en dood. En de dingen zijn van voorbijgaande aard.
Mm-hmm.
En zelfs als er iets verschrikkelijks gebeurt, zoals in Hyrule, het leven gaat ook door.
Ja.
En je blijft op je reis of zo gaan.
Ja.
En ook die King of the Mountain, weet je wel. Dat associeer ik dan heel erg met mijn oom.
Met hem, ja. Mooi. Ja. Ja. Er is altijd hoop in Hyrule.
Er is altijd hoop in Hyrule.
Ja. En dan gaan we nu naar het nieuws.
Hidetaka Miyazaki is volgens Time Magazine een van de meest invloedrijke personen van 2022. Mario Movie beleeft meest succesvolle eerste bioscoopweek voor een videogame adaptatie ooit met een wereldwijde opbrengst van 800 miljoen euro. Support stopt voor PlayStation Game en Toolbox Dreams van Media Molecule. In september zal de laatste update plaatsvinden. De creaties van spelers zullen voorlopig in de lucht blijven. Media Molecule zal zich gaan richten op een nieuw project. Sony patenteert een controller die van temperatuur kan veranderen. Redfall beleeft desastreuze launch. Het lijkt erop dat remakes of remasters van Persona 3 en Jet Set Radio in de maak zijn. Leuk. Dit blijkt uit een gelekte video van een in-huis Sega-presentatie uit respectievelijk 2022.
Dat was het nieuws.
Dat was het nieuws. Dus mooi. Gaan we het even af allemaal, ja. Wat wij ervan vinden.
Wat is het terecht? Hidetaka Miyazaki is de maker van Elden Ring, Dark Souls, Bloodborne. De man achter de games. Natuurlijk niet in zijn eentje, maar wel het gezicht.
Ja, ik vind het wel terecht, omdat ja. Het is denk ik een van de grootste games van 2022 geweest. Ja. En zijn invloed op de industrie het is echt een voor Dark Souls tijd ja. En een na Dark Souls. Ik vind het verhaal ook wel mooi. Hij begon gewoon als een soort stagiair bij FromSoft. Ja. En toen de director van een van die games, voor Demon's Souls nog, die ging met ziekteverlof of weet ik veel. Mm. En hij nam het gewoon even over. En hij had zulke interessante ideeën. Hij was heel erg geïnspireerd door Ico.
Nee.
En wat hij, zijn filosofie is zeg maar ook weer de verantwoordelijkheid geven aan de speler. De speler zelf het verhaal laten maken. Je schept een wereld en je laat de speler daarin vrij.
Ja.
En je respecteert de speler zijn intelligentie om zelf sens te maken van de wereld. En, ja. Daar moeten we nog maar eens een aflevering over lullen over Dark Souls.
Zeker, ja. Ik denk inderdaad die invloed. Het woord invloed is heel belangrijk voor inderdaad. Het is de invloed die Elden Ring zal hebben, dat duurt nog even. Want het duurt zo lang om games te maken, dat games die beïnvloed zijn door Elden Ring, dat duurt nog een jaar of vier voordat die uitkomen.
Ja.
Maar
Breath of the Wild is bijvoorbeeld zeker. Heel erg geïnspireerd door
ja,
Dark Souls.
Ja, zeker. En de andere kant op ook weer.
En de andere kant op
Elden ook Ring weer. Is weer heel erg geïnspireerd zeker, door Breath of the Wild. Goed, Mario Movie.
Ja. Mario Movie, ja.
Heb je hem al gezien?
Ik heb hem niet gezien.
Ik ook niet. Nou ja, nee. Bijna een miljard.
Ja, dat is bijna evenveel als de Lord of the Rings niet trilogie.
Normaal.
Met DVD-verkoop en Blu-ray. Ja. Dat is inderdaad niet normaal.
Ja, ik heb wel begrepen dat het qua timing kon het niet beter. Het was paasweekend volgens mij. Mm. Er is een soort droogte voor kinderfilms in de bioscoop. Dus heel veel ouders die willen gewoon wouden gewoon een dagje iets doen. En daar is het, dat is natuurlijk niet de enige reden. Maar het waren wel heel veel factoren die precies perfect uitkwamen. Maar dan nog ongelooflijk, ja.
Ja, het is natuurlijk perfect, want het is voor oudere mensen nostalgie, Mario.
Daar spelen ze ook heel erg op in. Kinderen. Volgens mij zit vol met allemaal Easter eggs en knipogen.
Daarom wil ik hem wel zien. Waarom ik hem eigenlijk voornamelijk al zien is Jack Black. Ik ben een fan van Jack Black.
Ik ook.
Als Bowser.
Ja.
En ik ben niet heel erg Mario-minded,
nee.
Maar ik wil hem wel zien.
Ja, misschien kunnen we er samen naartoe.
Ja.
Goed, support stopt voor Dreams. Heb je Dreams ooit gecheckt?
Ik heb het ooit aan mijn peetkindje gegeven als een soort... Mm. Dit is leuk, kan je zelf aan de slag. Maar het is toch wel echt heel erg...
Pittig, hè?
Lastig.
Ja, en toch heel moeilijk. Ja.
Het idee is Dreams een spel waarin je eigen spelletjes kan maken. Precies. Dus het is heel leuk. Maar als je dan op YouTube kijkt wat voor levels zijn gemaakt... Het is zo crappy allemaal.
Ja, de dingen die er echt goed uitzien... Dat zijn gewoon eigen game developers die echt, die echt weten hoe het moet. Ik heb er ook een beetje mee geklooid. Maar het was gewoon too much. Maar wel heel...
wel een leuk idee.
Ja, heel tof. En ik denk dat het was een PlayStation exclusive... Ik denk dat het ook niet geholpen heeft. Ik denk dat als Sony iets meer de teugels had laten varen en misschien naar PC had gepoord. Dat was toen die game uitkwam eigenlijk nog. Toen deed Sony dat nog veel minder dan nu.
Ja.
Maar ik denk dat ze ook bang zijn geweest voor alle rechte dingen. Het is ook ingewikkeld. Maar dat had misschien wel een verschil kunnen maken. Maar dan nog. Het is too much, man.
Ja, man.
Ja. Sony patenteert een controller die van temperatuur kan veranderen. Ja, dat ze patenteren van alles.
Ja.
Af en toe wel eens zweethandjes. Dus misschien kan dat wel lekker zijn. Een soort aircootje.
Ah ja, ik heb het geluk dat ik dat niet zo heb. Okay. Ik vind het ook altijd heel...
Vies.
Zo'n
warme controller van
vies,
iemand.
Maar ik heb,
zo'n vieze, natte, warme controller van
ik heb er dan wel gedachten bij. Oké, jij hebt zweethanden.
Ja, ik heb ze niet altijd hoor. Maar als het echt intens wordt, weet je wel. Als je de boss fight en je denkt, ik ga het halen. Ik krijg gewoon een beetje zweethandjes.
Resident Evil VR bijvoorbeeld.
Oh my god.
Heb je dat wel gespeeld?
Nee, ik moet er niet aan denken.
Je moet het eens ervaren.
Ja, ik heb geen VR-set, maar...
PSVR 1 en dan Resident Evil 7. Dus dat is een heel eng horrorspel. En dat in virtual reality. Het is ongelooflijk.
Ja. Het is gewoon je lizard brain.
Het is een nachtmerrie.
Denkt gewoon, waar ben ik in verzeild geraakt?
En je wordt echt bang voor
toen ik vroeger Resident Evil speelde, speelde ik op PC, dan stopte ik soms gewoon, niet omdat er een monsters kwam, maar omdat ik gewoon de gang niet in durfde. Ja. Ik durfde die deur niet open te maken, stopte ik. En dat kwam weer terug. Ik durfde gewoon, ik dacht, ik ben toch gek als ik die deur inga.
Ja.
Daar wacht een nachtmerrie. Dus dan stopte ik gewoon.
Alles schreeuwde gewoon, nee, niet doen.
Ja. Niet doen.
Niet doen, Sony, of wel? Lekker warme handjes.
Ja, ik denk, ja, fuck. Redfall, Kees.
Ja.
Leg even uit.
Ja, dat is de nieuwe game van Arkane. Best wel gerespecteerde studio. Die onder andere de Dishonored games hebben gemaakt. De eerste en tweede Dishonored. Maar ook Prey en Prey Moon Crash. Vier echt kritisch zeer goed ontvangen games. En hun nieuwe open world shooter, looter shooter zoals het heet. Dus een game waarin je telkens opnieuw sterkere wapens vindt. En je kan met een team van vier spelers op pad in een door vampieren overgenomen stad, dorp op een eiland. Het is echt dramatisch ontvangen. En ik heb de eerste twee uur gespeeld. En het is ook echt niet... Ja, het is gewoon echt niet goed.
Oh,
het is gewoon niet goed. Nee, het is eigenlijk... Zielig. Eigenlijk is er niks goed aan. Het is
niks
echt,
goed.
Eigenlijk is het echt slecht.
Ja. Echt slecht. Wat erg. Ik vind het altijd zo zielig. Want ja, het is hoe lang zijn ze bezig geweest?
Zeker 5 jaar.
Jezus.
Waarschijnlijk met pre-ontwikkeling 7, 8.
Oh.
En nou ja, goed. Het is een first-person shooter... Een soort open world. Het is geïnspireerd een beetje door de Far Cry-serie. Dus je gaat gewoon rond en je vindt ondertussen allerlei nieuwe wapens. En je moet gebieden een soort van liberaten. En daar ontstaan dan outposts van de goeien, zou ik maar zeggen. Mm. Nou ja, goed. Eigenlijk, de game voelt niet goed. Het ziet er op zich wel goed uit. Dat moet ik nog wel nageven. Qua graphics heeft het echt die Arkane-style. Maar... Mm. Ja, het is een game die een lange weg te gaan heeft. Ik kan me voorstellen dat over 2 jaar dat er wordt gezegd... nou, nu is hij echt goed. Wat ook is gebeurd met heel veel andere games. Onder andere met andere Xbox-exclusives. Zoals Grounded. Dat was ook een team game. En No Man's Sky, geen Xbox-game. Maar Cyberpunk. Er zijn een hele hoop games die toch terug zijn gekomen. Uit het graf eigenlijk. En dat zie ik misschien nog wel gebeuren. Want ik denk dat Xbox het niet gaat laten gaan. Het was ook de eerste game die ze voor $70 hebben gelaunched. Mm. Gewoon heel pijnlijk. Heel pijnlijk.
En wat is er dan misgegaan, denk je?
Ik weet het echt niet. Niemand begrijpt het.
Waarom is hij zo slecht? Wat was er slecht aan?
Nou ja, ten eerste de worldbuilding. Wat Arkane Games zo goed maakt.
Zo goed doen, ja normaal.
Dus dat je het gevoel hebt dat elke steen, elk kastje wat er staat, heeft een reden. Er zit iets in, die steen, daar kan je op klimmen. Hier is het, je wordt eigenlijk vrij snel losgelaten in de open wereld. Dat er wordt gezegd, er zijn een paar helikopters neergestort, daar kan je resources vinden. Maar je kan ook naar rechts. En dan kom je misschien een waypoint, een fast travel point tegen. En wie weet wat je nog meer onderweg tegenkomt. En ondertussen, op weg naar die fast travel point, kwam ik dan langs een huis. En ik denk, ja, volgens mij kan ik hier iets mee. En na 10 minuten om dat huis rondgelopen te hebben, blijkt het gewoon een huis te zijn waar je niks mee kan. Of ik vind een huis waar je wel naar binnen kan. Geen enkele vijand. Op de bovenste verdieping vind ik een enorme hoeveelheid hele sterke wapens. Zonder puzzel of iets, er ligt gewoon een sleutel naast de deur waar die wapens achter liggen. En ik loop gewoon naar binnen, ik pak die wapens, hoef geen enkele horde over. Echt bizarre gameplay choices. Dus tragisch.
Zeer tragisch. Het klinkt ook gewoon als te weinig tijd. Van, ja. Oh shit, hier nog even wat neerleggen.
Ja, maar het is op elk niveau, ook je wordt in de wereld gegooid zonder echt te begrijpen wie je bent en waar je mee bezig bent. Er is... Ja, op zoveel niveaus iets mis dat ik... Het voelt niet alsof ze het op het laatste moment hebben afgeraffeld. Het voelt alsof het vanaf de allereerste inceptie eigenlijk al... Conceptie?
Conceptie?
Ja, eigenlijk al problematisch was.
Maar wat zielig, want hun eerdere games... Ik heb Prey nooit gespeeld, maar Dishonored 1 en 2 was ik heel erg fan van. Daar klopt alles namelijk. Dus waarom ben je daar... Alle gameplay choices, mechanics komen voort uit... De wereld, het verhaal. Echt hele bijzondere games. En dat ze het zo hebben. Ja,
ja, onbegrijpelijk. Ik ga het nog wel. Ik stop er nog wat tijd in volgende week. Als ik tussen Tears of the Kingdom door nog wat tijd erin kan stoppen. Who knows? Misschien vind ik nog iets wat de moeite waard is. Want ze verdienen het wel. Het is een geweldige studio.
Ja, maar misschien. ja, wat ik zo pijnlijk vind, zeg maar, wij doen theater. Als je dan in het gesubsidieerde circuit, als je iets maakt wat niet goed is, dan is het, nou ja, volgende keer beter.
Ja.
Maar bij games is het, je kan 4 succestitels hebben. En Dishonored 1 en 2 hebben ook niet zo goed verkocht, volgens mij.
Nee, het is een soort niche-liefhebber. Maar ja. Ja, wel dus enorm gerespecteerd.
Heel gerespecteerd. Ja. Echt zo'n critical darling.
Precies.
Maar als ze dan nu zo'n shitgame maken,
dan is het heel pittig meteen. Ja,
maar ja. Ze zijn wel overgenomen door Microsoft.
Ja,
of zo?
De Arcane is onderdeel van Bethesda. Bethesda is ook weer een hele grote vis die weer heel veel kleinere visjes in zich hebben. En Arcane is daar één van. En Arcane is ook best wel een grote studio. Ze hebben 2 jaar geleden, als ik het goed heb, nog Deathloop uitgebracht. Maar dat was weer Arcane, als ik het goed heb, Lyon. En dit is Arcane Austin. En Arcane Austin is hun main studio.
Die hebben Dishonored gemaakt.
Ja. Ja, dus Deathloop is oké ontvangen. 7,5 gemiddeld, denk ik. En dit zou dan de grote nieuwe knaller worden. En ook echt een nieuwe richting voor de studio met een echte open world game. Wat op zich heel goed zou kunnen werken. Want Dishonored heeft al open world elementen erin. Die vrijheid, immersive sim, zoals het heet. Dat je de wereld echt op een hele specifieke manier kan benaderen. Dus er waren hoge verwachtingen. Er was al wat onduidelijkheid rond de PR. Het voelde al een beetje vreemd. En nu blijkt gewoon dat ze, ja, dat ze een slechte game hebben gemaakt.
Ach, je zal er maar werken.
Och, ik heb heel erg te doen met die mensen. Ja, die krijgen zoveel shit over zich heen. Ja. Zonder, die verdienen dat absoluut niet. Nee. Echt. Die weten het zelf als geen ander. Beter dan wij. Hoe
tegenzin geeft ze waarschijnlijk uit. Maar het is ook wel grappig dat vaak, weet je wat je zegt, het wordt, dit moest echt de knaller worden. Dat is waarschijnlijk misgaan. Het moest en open world en team-based. Ja. Ja, er moeten zoveel elementen in waarschijnlijk van buitenaf worden bepaald.
Ja.
Van dit willen gamers nu met z'n vieren co-op, open world, dit en dat.
Live games as a service. Dat ook dan dat ze kunnen blijven updaten, nieuwe wapens kunnen toevoegen,
het
skins.
Moet 10 jaar bestaan.
Ja, precies, ja, dat is zeker. Waarschijnlijk heeft dat zeker meegespeeld. En ik weet niet, ik denk dat het te vroeg is om te zeggen dat Microsoft of Xbox daar een hand in heeft gehad. Want ik denk dat de game al lang daarvoor in ontwikkeling is geweest. Maar het is wel een tendens die de gamewereld geen goed doet. Hmm. En ik denk ook dat er nu best wel een shift gaande is, toch? Dat er ook weer langzaam wordt gezien van, eigenlijk zijn single-player games ook de moeite waard. Ook voor het grote publiek, weet je wel? Als je ziet wat Jedi Survivor nu doet, weet je wel, die verkoopt ook heel goed. Hogwarts Legacy dit jaar, Elden Ring vorig jaar, Cyberpunk. Ook allemaal single-player games die echt goed hebben verkocht. Dus ik denk dat publishers langzaamaan zich ook realiseren, oh ja, we hoeven niet de nieuwe Destiny of de nieuwe Overwatch of de nieuwe Fortnite te worden.
Mm.
Maar het is zuur.
Ja, lief zijn alle mensen van Arcane.
Precies, lief voor ze zijn.
Ja.
Door naar de rest van het nieuws.
Deze laatste kop vind ik erg leuk, want Jet Set Radio zit diep in mijn hart.
Ja. Dat is toch mooi?
Ineens. Nee, dat is godverdomme.
Dat is niet terug.
Het zit in mijn hart.
Wees trots.
Het is een geweldige game. Het is echt. Je ken je hem, Jet Set Radio?
Ja, ja, ja.
Ja, dat is gewoon. Dat was gewoon een game. What the fuck? Dat 2000 komt hij uit. Het was gewoon heel leuk in die tijd om ook een Dreamcast gamer te zijn. Omdat je had echt gewoon een hele vage hobby in het jaar 1999, 2000 met een Dreamcast. Het werd nergens in Nederland verkocht. Je moest echt naar obscure winkels om games te halen. Ja. De games die je haalde waren mijlenver de tijd vooruit.
Ja.
Dus je had een soort wondermachine in huis. En als mensen, als vriendjes dan ook bij mij kwamen, ik zette die Dreamcast aan, was dat, fuck is dit? Dus zij speelde nog een PlayStation 1.
Ja.
En Jet Set Radio Scrub was een cel shaded. Dat is zeg maar een 3D-technologie die lijkt alsof het geanimeerd is.
Ja, heel cartoony.
Heel cartoony. En het ging over inline skaters die gravity spoten.
Super
cool. Vette Japanse hip-hop soundtrack. Het was echt een complete vette nieuwe wereld.
Ja, ja. Ja, spannend. Maar dit is een soort vage leak. Het zag er wel echt uit. Volgens mij is het wel te vertrouwen.
Ja.
Dat was het voor het nieuws. Ik denk dat we gaan afsluiten voor vandaag.
Potverdorie.
Ja, we zijn er alweer. Wat hebben we een hoop besproken?
Ja, we kunnen nog zoveel meer bespreken.
Ja, dat gaan we denk ik ook nog wel doen.
Leuk.
Oh ja, waar kunnen mensen ons vinden? Maarten, waar kunnen mensen jou vinden op het internet?
Op Instagram.
Oké, gewoon Maarten Heijmans.
Maarty.
Maarty.
Dat is mijn Instagram naam.
Ik ben Kees Groenteman op Instagram, Kees Groenteman op Twitter. En wij samen zijn...
De Maarten en Kees videogame show op Instagram.
Zeker,
ook.
Ja.
En dan kan je ook, ja, als je een leuke vraag hebt of als je denkt... Hey, wat vinden jullie van de game Micro Machines op de Sega Mega Drive?
Bring it on.
Hebben jullie daar nog, weet je, vragen, opmerkingen?
Ja.
Gaan we ook mee aan de slag. Dus
kom maar door.
Kom maar door op de Maarten en Kees videogame show op Instagram.